Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. De eerste is de mededeling dat afgelopen vrijdagmorgen overleden is onze broeder Cornelis van de Steenhoven in Stellendam op de leeftijd van 73 jaar. En de begrafenis zal aanstaande dinsdag plaatsvinden, zo de Heere wil, 3 oktober. En de rouwdienst zal worden gehouden in ons kerkgebouw om 1 uur, waarna aansluitend de begrafenis in Stellendam zal plaatsvinden. In de tweede plaats herinneren we u, en dat geldt vooral de jongelui, aan de catechisaties die deze week gehouden gaan worden, die weer gaan beginnen. De gewone catechisaties op maandagavond, zoals gebruikelijk, 6:15 tot 7:00. De jongelui van 12 tot 14, 7:00 tot 8:15. De jongeren van 15 en 16 en van 8:15 tot 8:30. De jongeren van 17 jaar en ouder. Op vrijdagavond is er dan ook zoals gebruikelijk om 8:00 de catechisatie voor allen van 16 jaar en ouder die maandag niet kunnen. En alleen voor deze week misschien van 9:15 tot 10:15 de belijdeniscatechisatie. Op verzoek wil ik proberen om die tijd te gaan veranderen. Maar degenen die belijdeniscatechisatie willen volgen worden verzocht om dan maar te komen. En als ze niet kunnen komen, laten ze mij dan even bellen. We kunnen dan op die avond zien of we naar mogelijkheden kunnen zoeken om een ander tijdstip te vinden. Derde mededeling is dat we u herinneren aan de zendingsavond die aanstaande donderdagavond gehouden zal worden om 19:30. Waar Hessel en Kobi Visser ons het een en ander hopen te laten horen en vermoedelijk ook te laten zien van hun werk onder de bosjesmensen. U wordt allen hartelijk uitgenodigd om die avond bij te wonen. 19:30, donderdagavond dus. De vierde mededeling is dat zaterdag aanstaande de verkoping gehouden zal worden. En die vangt aan om 9:00, zaterdag dus aanstaande. En de laatste mededeling is een mededeling die u deze week al in de pers hebt kunnen lezen, dat de generale synode afgelopen donderdag mij benoemd heeft tot opvolger van professor Velema in de ambtelijke vakken. Ik wil daar iets over zeggen, en dat zal heel kort zijn, want u weet dat ik niet van lange mededelingen houd, maar ik denk dat het nodig is. Uit sommige reacties begreep ik dat men denkt dat een benoeming betekent dat ik die al aanvaard heb. Dat is niet zo. Het is zo dat deze benoeming als het ware een beroep is, wel een heel bijzonder beroep. En ook een heel klemmend beroep wat op mij gedaan wordt, maar waar ik nog tijd van beraad voor krijg. En het is de bedoeling dat ik voor dinsdag 17 oktober de beslissing moet nemen. En op die dag, dat gaat zo met deze dingen, in de vergadering van de synode, de uitslag van dat beraad en van die overwegingen aan de synode zal moeten meedelen. Ik zou maar één ding hieraan toe willen voegen, en dat is dat ik hoop, gemeente, omdat dit een zware roeping is die op mij gelegd is, dat ik heel bijzonder van u wil vragen of u mij en een beetje ook ons gezin en ons allemaal, want we zijn er allemaal bij betrokken, aan de Heere wil opdragen. En dat de Heere mij zijn weg duidelijk mag wijzen. Want daar gaat het om. Zonder God zal ik die weg nooit kunnen gaan. Maar zonder God zal ik ook niet kunnen blijven. God geeft licht in deze dingen en veel gebed onder ons. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 103, de versen 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En het 9e vers, maar s'Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. Wij willen nu luisteren naar Gods heilige wet. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Daarna lezen we uit Genesis 40. We noemen nu al schriftlezing Genesis 40. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 72ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genesis 40. En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer en tegen de koning van Egypte. Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen en op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende, en zij waren sommige dagen in bewaring. Zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom in een nacht, elk naar de uitlegging zijns drooms, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen en hij zag aan hen aan en ziet, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En zij zeiden tot hem, wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegge. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet van God? Vertelt ze mij toch. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem, in mijn droom zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken. En hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand, en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker, en gaf de beker op Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is een uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij uzelf, wanneer het u wel zal gaan. En doe toch weldadigheid aan mij en doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën en ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom. En zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is, en het gevogelte at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide, dit is een uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal u aan een hout hangen, en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde op de derde dag, de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Tot zover de schriftlezing. We willen met de hulp van de Heere vanmorgen verder gaan met de behandeling van de geschiedenissen van Jozef. En de tekst is dit gehele hoofdstuk. Genesis 40, het eerste tot en met het 23ste vers. Ik lees het eerste en het laatste vers. Het hoofdstuk is zojuist aan u gelezen. We beginnen dus bij het begin van hoofdstuk 40 en het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Tot en met vers 23, doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij zijn vanmorgen samen in uw huis. En wij komen voor uw heilig aangezicht. In onze rouw en verdriet. Ook in onze verwarring en in onze vragen naar allerlei dingen die in de afgelopen week gebeurd zijn. Wat een wonder, Heere, dat het ook na alle dingen die elke week weer plaatsvinden, zondag mag worden. De rustdag. Een dag waarop we allereerst in alle rust en vrede samen mogen komen, maar ook alle dingen die ons benauwen en ons bezwaren en ons bezighouden in het gebed voor uw aangezicht mogen neerleggen. Want dat is toch een van de grootste dingen die in de zondagse eredienst mag gebeuren. Uw huis zal een huis des gebeds genaamd worden. En u weet, u heren, wij kunnen niet bidden zoals het behoort. Daarvoor zitten we veel te veel vast aan het stof. Daarvoor zijn we ook te aardsgezind en te zondig. Maar als we naar uw heilig bevel vanmorgen in het gebed tot u naderen, bidden we allereerst, heren, leer gij ons bidden. Leer gij ons onze harten uitstorten voor de troon van uw genade. En wil u onze stamelende beden niet slechts aanhoren, maar wil ze ook uit genade verhoren. En dan denken we heel bijzonder, heren, aan degene onder ons die in rouw gedompeld zijn. Zo heel snel is het gegaan met onze overleden broeder van de Steenhoven, die deze week na een ernstige ziekte en na een zwaar lijden en na veel strijd uit dit leven werd weggenomen. Heren, wat een verdriet voor zijn vrouw, voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Dat is zo in mensenwoorden ook niet te zeggen. Maar u kent hun hart. U weet wat ook in deze ogenblikken bij hen leeft. Heren, mogen wij hen aan u opdragen en aan u toevertrouwen. En wanneer zij met weemoed en met verdriet hun overleden man en vader en opa nastaren, laat dan het woord van u tot troost mogen zijn. Het woord waarin altijd, maar zeker de laatste maanden van zijn leven, het hart van onze broeder naar uit mocht gaan. Waar hij het alleen zocht, te midden van alle benauwdheid, ook als zijn ziel in hem overstelpt werd. Heren, wil u de familie troosten. Wil u bijzonder zuster van de Steenhoven gedenken, met al haar kinderen. Maar als we Kees en Tonnie dan heel in het bijzonder aan u opdragen, dan weet u wat daarvan de reden is. Zij waren het heel bijzonder, rondom wie de zorgen tot het laatste toe waren, bij hem die nu uit dit leven is weggenomen. O God, erbarm u over hen allen. En wees u hen tot een vader, nu hun vader uit dit leven weggenomen is. Denk aan de familie op de dag van begraven. Wil u hen sterken? Wil u hen troosten en wil u hen tot een God zijn. We denken ook aan de vele zieken van wie vele namen ook vanmorgen weer genoemd gaan worden. U weet ook wat er aan zorgen is, heren, en aan moeite en aan pijn. Het is u zo volkomen bekend. Ach, zie op alle neer in de onderscheiden omstandigheden. Dan denken we aan zuster van Eck, die in het ziekenhuis ligt en soms heel veel pijn heeft, weer krachten ook gebroken worden. Heren, u weet hoe moeilijk dat is. Ook om het over te geven en achter u aan te komen in deze weg. O, schenk haar veel van de kracht en van de genade die alleen bij u te vinden is. En wees u haar nabij. We denken ook aan zuster Peeman Born, die deze week zo ongedacht toch in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Er zijn in de familiekring vele zorgen. En ook zij zelf heeft zorgen. Heren, zou u nog uitkomst willen geven? En dan denken we allereerst aan haar lichamelijke toestand. Wil u nog middelen zegenen, indien dat mogelijk is? Maar bovenal wil u haar opzoeken met uw goddelijke ontfermingen. En gedenk haar in uw gunst en allen die rondom haar staan. We zeggen uw naam dank dat zuster van Dieren door de operatie heen mocht komen. Dat u haar daardoor geholpen hebt, want dat is van u. Maar u weet dat er ook nog zorgen overblijven. Heren, mogen we haar heel in het bijzonder in al deze omstandigheden aan u de Heere opdragen. En wil u haar sterken, wil u geven dat alle middelen die gebruikt worden nog gezegend worden. Maar bovenal zoek gij haar op met uw genade en spreek gij tot haar ziel. Denk aan haar en aan al degenen die zich met haar verbonden weten. Ook onze bejaarde zuster van Wezel, Looi, dragen we aan u op. Heere, zij is oud en zwak. Zal misschien deze week nog uit het ziekenhuis ontslagen worden om naar Ebbe en Vloed te gaan. Maar hoe de weg ook zal zijn, wil u met haar zijn. En op haar hoge leeftijd naar lichaam en ziel voor haar zorgen. We denken aan broeder Den Boer die deze week, en dat is een wonder, uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden. Heere, u hebt zijn leven nog gespaard, al blijft hij uiterst zwak. En al blijven er vele zorgen over. Ach, we dragen hem en zijn vrouw en de verdere familie aan u op en bidden of u hem wilt geven dat hij thuis wat aan zou mogen sterken indien dat mogelijk is. Maar vooral wil u hem bezoeken met uw heil. En wil u hem gedenken in uw gunst. We denken ook aan zuster Verbiest en broeder Wiegel, die beide thuis verzorgd en verpleegd worden. Heere, geef u hen ook in hun omstandigheden met de ernstige ziekte de genade en de kracht die nodig is. En wil u nog wonderen doen. Wonderen ook met betrekking tot de behandelingen van broeder Wiegel. Geef dat ze gezegend mogen worden. En wil u hen beiden ook de genade en de kracht geven die nodig is om dit alles te dragen. Heere, wees u ook met zuster van Leeuwen. Gedenk haar in haar omstandigheden en in de weg die zij gaan moet. En wees u ook haar in alle opzichten nabij. We zeggen u namelijk ook dank voor gaven en zegeningen die u schonk. Deze achterliggende week werden twee kinderen geboren binnen de kring van onze gemeente. Wim en Marian vroeg in de wei werden verblijd met de geboorte van een dochter. En Pieter en Trude Wielhouwer mochten ook een dochtertje uit uw hand ontvangen. Heere, wat een wonder als alles goed mocht gaan. Als we voor de eerste maal een kindje uit uw hand mochten ontvangen. Geef dat deze jonge ouders. En voor hen beiden was het een eerste kindje. Dit grote wonder als uit uw hand mogen zien komen. En er ook mee in u mogen eindigen. Wil u bij alle vreugde die er zijn mag, ook hen de verantwoordelijkheden op het hart drukken. Nu ze geroepen worden om voor hun kindje te zorgen. En niet alleen maar te zorgen voor de dingen van dit leven. Want dat lijkt eenvoudig genoeg in heel veel opzichten. Maar zorgen voor de eeuwigheid. En voor de eeuwige belangen van hun kinderen. Heere, bind ze dat op het hart. En dat er veel gebed mag zijn in hun leven. En ook binnen de kring van de families. En ook onder ons als gemeente, dat u de kinderen die u ons schenkt, ook als gemeente schenkt, wilt aanzien in uw gunst en in uw genade. Wees u, Heere, met deze jonge gezinnen, met deze ouders. Wil u ze bezoeken met uw hulp en met uw heil en met uw genade. Wees u zo met ons allen, we zijn vanmorgen samengekomen. Met al onze zorgen, met onze vreugden. Met de zegeningen en met de beproevingen die ons deel kunnen zijn. We zijn samengekomen om uw woord te horen. En dan weet u ook, Heere, wat ons als gemeente en ons ook heel persoonlijk deze week allemaal overkomen is. Overkomen is niet buiten uw goddelijke leiding en voorzienigheid om. Dat deze week een roeping is uitgebracht door de breedste vergadering van onze kerk. Roeping om onderwijs te gaan geven in Apeldoorn. U weet hoe deze dingen liggen. Hoe ze lagen op de synode. Hoe het met kracht en klem tot onze verwondering en verbazing een unanieme beslissing was. Heren, wat dat alles te betekenen heeft, wij begrijpen het niet. Maar dat het een roeping is, u weet het, dat ligt op ons. Wil u dan zelf de weg wijzen? En dan weet u hoe de dingen bij ons allen liggen. Wil u geven dat we allen, ook als gemeente, deze dingen mogen neerliggen, leggen in het gebed voor u. En geef, Heren, dat de weg helder en duidelijk mag worden. Want u weet zo volkomen dat het een zware taak is. Een taak waarvoor we ook niet bekwaam zijn. Wil u dan de weg zo wijzen indien het uw raad is? Dat al die obstakels die er zijn, en er zijn er vele, mogen worden weggenomen. En indien het niet uw weg is, Heren, maak het ook duidelijk. Opdat het zo mag zijn dat we ook naar anderen toe het kunnen zeggen dat het uw weg is. Wil u ook denken aan de gemeente? Er zijn heel wat gedachten. Sommigen hebben dat ook al gezegd of geschreven. Wil u geven dat we ook die dingen voor u de Heere neer mogen leggen? En laat het zo mogen zijn dat we elkaar deze dagen van beraad en van overwegingen mogen ontmoeten in de geest aan de troon van uw genade. Want dat is de beste plek. Wil u ook denken aan ons gezin? Wil u ook denken aan de kerken? Heere, geef dat in deze dagen waarin heel veel gebeurd is op deze synodeweek. Waarin geweldige spanningen geweest zijn. Waarin ook uitkomsten gekomen zijn. Dat we het ook als kerken van u verwachten. En laat het dan zo mogen zijn dat uw erbarming en uw genade over onze kerken mag blijken. En dat die verbinden mag aan u en aan elkaar. Wil u deze morgen met ons zijn? U weet dat we vanmorgen geroepen worden, en dat is de hoogste roeping, om het woord te verkondigen. Met alles wat deze week gebeurd is aan werk in de gemeente, aan de spanningen van de dagen van vergaderen, en aan de dingen die over ons heen en door ons heen gegaan zijn deze week. Weet u ook dat het menselijk gesproken zo zou kunnen zijn dat we helemaal niet bij het woord van deze morgen kunnen komen? Maar wat bij mensen nu onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. En dat hebt u ook op de kansel al die 21 jaar al zoveel keer getoond. Zou u het ook deze morgen willen tonen, Heren? En alles wat een hindernis kan zijn willen wegnemen. En geven dat we uit deze eenvoudige geschiedenis, waar ogenschijnlijk zo weinig onderwijs in ligt, toch oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. Ja, dat het zo mag zijn dat we de genade van u mogen ontvangen om te betuigen het evangelie van de genade Gods in Christus Jezus. We vragen het niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar we smeken het in de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 142, de versen 2, 3 en 7. Thank you. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 107, het 8e vers. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heere gunst en macht, en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Hij was het, voor wie gereed de koperen deuren weken, de ijzeren grendelen deed in 1000 stukken breken. Psalm 107, het 8e vers aan het einde van de prediking na het amen. Er zijn mensen, gemeenten, die in de gevangenis preken. Je hebt ook onder ons gevangenispredikanten. En er zijn mensen die de gevangenen opzoeken om daar het woord van de Heere te brengen op allerlei manieren. En dat is goed. Dat is nodig. Maar als wij denken aan mensen die in de gevangenis het woord verkondigen, dan gaat het over mensen die zelf vrij zijn. Die zelf die gevangenis niet alleen ingaan, maar ook weer uit kunnen gaan. Het is ook een enkele maal gebeurd dat mensen die zelf gevangen waren, in de gevangenis, geroepen werden om het woord van de Heere te verkondigen. De ene gevangene aan de andere gevangene. En dat is nu zo'n duidelijk beeld van wat de Heere in het woord telkens weer laat zien, dat het woord van God niet gebonden is. Dat het op allerlei manieren, tot zelfs door een gevangene in de gevangenis, verkondigd kan worden. En wij moeten daarom maar niet al te kleine gedachten hebben van het soevereine werk van God die zijn woord laat uitgaan en laat verkondigen op allerlei manieren naar wat hem behaagt. We zien dat heel duidelijk in deze geschiedenis, waar Jozef als gevangene een boodschap van God brengt aan zijn medegevangenen. En we denken vanmorgen na over de verlosser, dat is Jozef, als prediker. In de eerste plaats een begaafde prediker en in de tweede plaats een beproefde prediker. De verlosser als prediker. In de eerste plaats een begaafde prediker en in de tweede plaats een beproefde prediker. We hebben de vorige week zondagavond gezien dat Jozef in de gevangenis zat. En dat hij in die gevangenis door God bijzonder gezegend werd. Het ging eigenlijk precies zo, zoals in de tijd dat hij als slaaf verkocht werd naar Egypte. Toen was het zo dat hij onder aan de ladder, als ik het zo zeggen mag, begon. En opklom als slaaf in dat huis van Potifar. En dat kwam zo laat, de schrijver van het boek Genesis ons weten, door de zegen van de Heere. De Heere was met Jozef. Maar zo is het ook in de gevangenis. Hij begint onderaan de ladder. Zijn voeten, zegt Psalm 105, werden geklemd in de ijzers en in de stok. Maar de Heere was met Jozef. En ook daar wordt hij gezegend in dat gevang. En ook daar ontvangt hij genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis, zo dat hij losgemaakt wordt uit de boeien en binnen de omheining, binnen de bewaakte muur van de gevangenis steeds meer ruimte krijgt en uiteindelijk zelfs de dienstknecht wordt van die overste van het gevangenhuis. Ook al is Jozef nog in de banden en in de vernedering, toch wordt hij telkens al enigszins verhoogd. En daarin ziet u, gemeente, dat de Heere soms in de moeilijkste omstandigheden, terwijl de dingen in ons leven nog niet opgelost zijn en er vele vragen over kunnen blijven, dat hij mensen uit het stof verhoogt en bemoedigt. Maar als we dan deze geschiedenis opslaan, Jozef dus gezegend door de Heere in de gevangenis en hij krijgt een steeds betere plaats, dan zien we dat die zegen van God in die gevangenis nog een stuk verder gaat dan wat we in het vorige hoofdstuk gelezen hebben. Jozef wordt niet zo in de loop van de jaren steeds meer gezegend daarin dat hij een betere positie krijgt. Jozef ontvangt ook in die gevangenis bijzondere genade van God, zodat hij het woord van de Heere mag verkondigen. Zodat hij een uitlegger wordt van dromen. En we lezen het ergens midden in dit hoofdstuk, het 8e vers, dat dat een bijzondere gave van God is, de uitleggingen van de dromen en het aangeven van de wegen en de werken Gods, het profeteren van wat die dromen te betekenen hebben, dat is een gave van God. En die genade wordt Jozef ook in de gevangenis geschonken. Hoe dan? Wel, laten we het ons even voorstellen zoals het hier beschreven staat. Jozef zit nog steeds in de gevangenis. En dat heeft lang geduurd. Er zijn verschillen onder de uitleggers van de Bijbel. Hoe lang? Sommigen zeggen Jozef heeft 8 jaar in de gevangenis gezeten. Hij was 22 toen hij erin kwam. 6 jaar heeft het geduurd. En toen kwamen die schenker en die bakker heel plotseling in het gevang terecht. En toen heeft het nog 2 jaar geduurd voordat hij door Farao werd verhoogd. Anderen zeggen het heeft 13 jaar geduurd. Hij was nog maar 17 of misschien net 18 toen hij in het gevang gegooid werd. En na 11 jaar kwamen de schenker en de bakker. En 2 jaar later werd hij uiteindelijk in vrijheid gesteld. Maar hoe dan ook, of het totaal nu 8 jaar of 13 jaar was, zoveel is duidelijk, dat op zijn hoogst 11 en op zijn minst 6 jaar heeft Jozef in de gevangenis moeten zitten. Voordat dit gebeurde, wat hier beschreven staat in dit hoofdstuk, met die schenker en die bakker. Dat zijn hele lange jaren geweest. Jaren waarin Jozef tot een jong volwassen, een volwassen man uitgroeide. Wij zouden zeggen de beste jaren van zijn leven tussen je 20ste en je 30ste. Dan vallen allerlei beslissingen. Dan trouwen de meeste mensen. Dan vinden ze hun levensbestemming. En in plaats dat Jozef trouwt of zijn levensbestemming vindt, zit hij in het gevangenhuis. Moet hij de beste jaren van zijn leven vruchteloos doorbrengen. En dat terwijl de Heere beloofd heeft, Jozef, volken zullen voor je buigen, zelfs je eigen vader en moeder. Nou, er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig, gemeente, om te bedenken wat voor strijd dat soms ook in het hart van deze Jozef heeft betekend. Heere, moet het zo? En als dan het grauwe ritme van die gevangenis en het leven in de gevangenis elke dag weer terugkeerde. En je niets anders had, zeker in het begin, dan 4 kale, grauwe muren. En soms een zere rug en zere handen in de boeien. En als je afhankelijk was van wat een mopperende en soms vloekende bewaker je aan eten toeschoof. Wat een leven. En toch, lezen in dat alles niet dat Jozef in opstand kwam of dat hij de naam van de Heere begon te lasteren of dat hij in wrevel verkeerde. Hij werd, zo zegt de psalmdichter in die 105e psalm, in die diepten van de slavernij en in de diepten van de gevangenis door het woord van de Heere doorlouterd. En de Heere was met hem. Ja, wat zal dat toch geweest zijn, zeg. Bij alle verdriet en bij alle vragen en bij alle strijd, dat het woord van de Heere soms doorbrak. En dat hij in de gevangenis misschien soms de meest onvergetelijke momenten in zijn leven gehad heeft. Want zo is het toch, gemeente, ook in het geestelijke leven nog. Al zitten wij niet in de gevangenis, het kan zo zijn dat juist in tijden dat we het meest beproefd worden. En dat kan zijn voor de kinderen van God in de uiterlijke omstandigheden van het leven, een weg van ziekte, van lijden en van rouw. Dat kan ook zijn een weg heel nadrukkelijk van innerlijke strijd en innerlijke benauwenis. Dat juist in die tijden van beproeving en oefening, wanneer de vruchten van Gods genade doorbreken en het woord gaat spreken tot ons hart, er van die onvergetelijke ogenblikken zijn. En de Heere was toch met Jozef. En zo'n onvergetelijk moment breekt aan op het moment dat er twee hooggeplaatste nieuwe gevangenen komen. Wat er precies gebeurd is aan het hof van Farao weten we niet. We krijgen in dit hoofdstuk ook maar een hele flauwe glimp van wat er nu eigenlijk aan de hand was. Er staat in kinderbijbels meestal veel meer over die schenker en die bakker dan dat de Bijbel zegt. Want er staat hier niet dat die schenker en die bakker het voedsel van de farao misschien vergiftigd zouden hebben, omdat er iets verkeerds in dat voedsel van farao ontdekt was, liet hij meteen maar de schenker en de bakker arresteren. Dat is best mogelijk. En er is ook wel aanleiding voor om in die richting te denken, maar het staat er niet. Het staat simpel dat die schenker en die bakker zondigden tegen de farao. Wij zullen dat zo moeten lezen dat ze iets deden waardoor ze in ongenade vielen bij de farao. Of het werkelijk een zonde was of een misdaad was, dat is helemaal niet zeker. Dat hoeft ook helemaal niet. Ze vielen bij farao in ongenade. Nou en die Oosterse despoten, die wrede heersers, en daar hoorde de farao zeker bij. Ja, die telden een mensenleven niet. Op een zekere dag stonden hun gezichten er misschien wel niet aan. En hij gaf de overste van de lijfwacht Potifar opdracht in de gevangenis. En zo kwamen die schenker en die bakker in de gevangenis terecht. Nou moet u even heel goed lezen. Ze kwamen niet in de gevangenis terecht in die zin in de vuilste en de vundigste kerk. Nee, er staat dat zij in bewaring ten huize van de overste der trawanten in het gevangenhuis in bewaring gesteld werden. Wij zouden zeggen ze kwamen in voorarrest. Er zou nog verder met hen gehandeld worden, nog verder onderzoek gepleegd worden naar wat ze gedaan hadden. En omdat het hooggeplaatste mensen waren, want het waren hoge hovelingen, de opperste van de schenkers en de opperste van de bakkers, die waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het voedsel van de farao. Nee, die werden niet zomaar in een kerker gezet. Die werden ook niet zomaar in een gevangenis gezet, die in die gevangenis waar Jozef zat aanwezig was. Nee, die werden in huisarrest gezet, in de woning van het hoofd van de gevangenis. Ze hadden dus eigenlijk nog wel een best leven. In het huis van de directeur van de gevangenis, wat ook binnen die gevangenis gelegen zal hebben, kregen ze een kamer en mochten ze verblijven totdat hun zaak voor zou komen. Ze kregen ook nog een persoonlijke dienaar, die op hun wenken hun bediende. Als ze met hun vingers knipten en zeiden, Jozef, ik wil wat drinken, dan moest Jozef meteen drinken gaan halen. En als ze eten wilden, dan konden ze met hun vingers knippen dat die dienstknecht Jozef aan hen gehoorzamen zou. Ziet u, ze kregen toch ook in de gevangenis nog een hele sterke voorkeursbehandeling. Want het waren hooggeplaatste mensen en hun zaak was nog niet afgehandeld. En zo komt Jozef dan met deze mensen in aanraking en dient hen, bedient hen. En dan op zekere dag ziet hij dat ondanks de weelde die deze mensen omringt, dat hun gezicht op een bijzondere manier gespannen staat. En dan vraagt hij wat er aan de hand is. En dan zeggen ze dat er een droom gedroomd is en dat er niemand is die hem uitlegt. Wij moeten dat niet al te geestelijk uitleggen. En zeggen dat deze mensen benauwd waren en dat ze zochten naar een uitlegger van dromen omdat ze de stem van God wilden horen. Of dat er geestelijk iets gaande was bij die schenker en bij die bakker, dan leest u veel te veel in deze geschiedenis. Nee, die schenker en die bakker waren heidenen, die geloofden, net als alle heidenen oudtijds, dat dromen boodschappen van de goden bevatten. En er waren in Egypte vele dromen uitleggers. Je kon ze op de hoek van iedere straat in zekere zin wel aantreffen. Maar nu zaten ze in de gevangenis en nu was er geen dromen uitlegger. Dat was ook wat voor ze. Er was geen priester of geen tovenaar die de dromen aan hen uit kon leggen, omdat ze in de gevangenis zaten. Maar ook al denken ze in de eerste plaats aan een heidense dromenuitlegger die de dromen verklaart, God zendt hen een uitlegger, één uit duizend, die de sluiers wegneemt en die hun dromen gaat verklaren, Jozef. Jozef zegt dan de uitleg van de dromen, beste schenker, bakker, die is niet bij mensen. Die is ook niet bij jullie Egyptische kunstenaars en tovenaars. Die uitleg van dromen is van God. En daarom vertel jullie dromen maar, misschien dat mijn God mij de genade en het inzicht geeft om jullie dromen uit te leggen. En dat is van geweldige betekenis voor het verstaan van dit hoofdstuk, gemeente. Jozef richt de gedachten van die heidense schenker en bakker van de mensen af op zijn God. En hier begint Jozef al het woord van God, de naam van God te noemen in een heidense gevangenis. En hier blijkt al dat Jozef een prediker wordt van de God van Israël in dat huis van die gevangenbewaarder. Laten we de geschiedenis nog maar even vervolgen, opdat alles helder voor ons staat. Dan begint via die eerste de schenker zijn droom te vertellen. En u weet hoe dat gaat in een droom. In een droom gebeuren soms dingen die in het gewone leven niet kunnen gebeuren, zo ook hier. In die ene droom zag die schenker een druiven wijngaard en hij ziet dan de bloempjes aan de ranken en de bloempjes worden tot vruchten en de vruchten gaan rijpen en hij neemt die vruchten en hij perst ze in de beker van Farao. Kijk, dat kan natuurlijk in de gewone levensomstandigheden niet gebeuren. Daar gaan maanden overheen over dat rijpen van die vruchten. Maar in een droom kun je alles als in een ogenblik saamgeperst zien. En zo tekent die man het hier. De droom laat zien wat in de tijd heel lang gaat duren. En dan zegt Jozef, dit is de uitleg. Die drie ranken zijn 3 dagen. En nog 3 dagen, dan zal Farao uw hoofd verhogen en in uw staat herstellen. En u zult weer wijn schenken en de hand en de beker zetten op de hand van Farao. En dan begint Jozef van de gelegenheid gebruik te maken, nu hij het woord van God en de uitleg van God verkondigd heeft aan die schenker, om voor zichzelf te pleiten. Met ontroerende woorden eigenlijk, wanneer u weer verhoogd bent, gedenk aan mij bij uzelf. En doe van mij melding bij Farao. En laat het zo mogen zijn dat ik die onterecht en onrechtvaardig in de gevangenis terechtgekomen ben, dat ik ook weer uit die gevangenis verhoogd zal worden. En op dezelfde tijd tikt die bakker Jozef al op zijn schouder, want zo stellen we ons voor, die bakker dacht, nou die droom van de schenker is meegevallen en mijn droom lijkt zo sprekend als 2 druppels water op de droom van die schenker. Misschien heb ik ook wel een boodschap te horen die mee zal vallen. En dan vertelt ook die bakker de droom en dan zegt hij dat hij 3 korven droeg op het hoofd, zoals in het oude oosten zoveel op het hoofd gedragen wordt. En die hoogste korf was waarschijnlijk de korf met het beste voedsel, met het voedsel wat voor Farao bestemd was. En de 2e en de 3e korf, dat waren wellicht, zo kunnen we uit oude Egyptische bronnen weten, voedsel bestemd voor de hovelingen. En dan komen de vogels en die eten het voedsel op tussen de tralies van die korf door uit die bovenste korf. En Jozef zegt, dit is de uitleg. De drie korven zijn 3 dagen. En over 3 dagen zal Farao u ook verheffen. Dat wil zeggen ophalen uit de gevangenis. Maar hij zal u niet verhogen en u in uw vroegere dienst terugbrengen. Maar hij zal u aan een hout hangen. Misschien moeten we het wel zo lezen, aan een paal spietsen. En het gevogelte zal uw vlees eten. Wanneer u aan de martelpaal of aan de galg gestorven bent. En zo gebeurt het ook. Wat zit daar nou voor lering in? Wat zit daar nou voor onderwijs in? Zo vraagt u misschien als we dit zo lezen. Wel, daarover kunnen we allerlei dingen zeggen. Meer misschien dan u denkt. En laten we zo de lijn maar heel eenvoudig volgen. Het eerste is dit, dat Jozef hier geroepen wordt om de naam van God te noemen in een heidense gevangenis en van Gods wegen uitleg te geven aan dromen. Jozef is een verkondiger van de geheimenissen Gods. Een begaafde prediker, hebben we dat genoemd. En dan moeten we wel even iets zeggen over dat woord begaafd. Want wij mensen hebben zulke vreemde opvattingen over het woord begaafd. Bij een begaafde prediker denken we aan mensen die heel veel spreekgaven hebben. Nou, dat is prachtig als mensen de gaven van het woord hebben. De eloquentia hebben, noemde men dat vroeger. De welsprekendheid, dat is een grote gave. En ik wil dat ook helemaal niet verachten. Maar lieve mensen, de grootste gave voor een predikant, voor een dienaar van het woord, is niet de gave van de welsprekendheid, hoor. De grootste begaafdheid die een prediker van het woord kan hebben, is als hij begiftigd is met de geest van God. En als hij bediend wordt uit de genade van God. Kijk, en het is goed dat we deze dingen ook in het licht van de schrift zomaar eens even noemen vanmorgen. Want meestal zitten mensen in de kerk zich te vergapen aan de prachtige woorden of aan de welluidende klanken die de prediker voort weet te brengen. Wat een begaafde spreker. Nogmaals, dat veracht ik niet. Maar als u alleen maar let op de begaafdheid van de spreker in de zin van de menselijke gave, wat bent u nameloos arm. Dan bent u net als de mensen in de dagen van Ezechiël de profeet. Ezechiël was ook zo'n welsprekend man. En zijn woorden, de mensen, die waren werkelijk letterlijk aan zijn tong en aan zijn lippen gekluisterd. Het was hun als een lied der minne. Zo staat er ergens in Ezechiël. Als een minnelied was de prediking van Ezechiël met zijn prachtige, iemand heeft gezegd, zilvertokkelende stem. Maar, zegt de Heere, zij zullen naar uw woorden niet horen. Dat is erg. Luister naar een begaafde spreker vanwege de woorden en de klanken, vanwege zijn indrukwekkende persoonlijkheid misschien, die in zijn woorden doorklinkt, want dan kan ook, denk bijvoorbeeld aan een man als professor Wisse. Maar zij zullen naar zijn woorden niet horen. Dan kunnen de gaven van een prediker zelfs nog zijn tot een oordeel voor de gemeente die hoort. Omdat ze daarop blijven staren en daarna blijven kijken. Wat is begaafd zijn in Bijbelse zin? En gemeente, daar moet u voor ieder die het woord bedient, ook in uw midden, iedere zondag, maar veel voor vragen. Heere, begiftig de dominee, begiftig degene die voorgaat met uw geest en met uw genade, opdat hij met de moeden een woord te rechter tijd weet te spreken en opdat hij de volle raad van u niet slechts welsprekend verkondigt, maar dat zijn woorden ingedragen, ingedrukt mogen worden in het hart van ons en van onze kinderen. Daar gaat het om. Kijk, en iets van die gave vinden we bij Jozef. Hij was begaafd, begiftigd met de geest van God. Want als die dromen worden verteld, dan heeft Jozef geen moment nodig om die dromen uit te leggen. Gods uitlegging, de gave van de geest ter uitlegging, ze worden aan Jozef geschonken. En dan moet u eens zien hoe eerlijk Jozef is. Juist wanneer God iemand gebruikt en iemand zijn woorden laat spreken, of dat nu een directe boodschap is, zoals we bij de profeten lezen, of dat het nu de uitleg is van een droom, zoals we hier bij Jozef lezen. Een prediker die begiftigd is met de geest van God is eerlijk naar alle kanten. Want vergeet u het niet, ik heb dat niet zonder reden genoemd eerder in de preek van vanmorgen. Die schenker en die bakker, die hadden nog een hoop macht. Dat waren mensen met een voorkeursbehandeling. Dat waren mensen die lagere slaven en zeker zo'n gevangen Hebreër nog wel het nodige hadden kunnen aandoen. En dan was het natuurlijk wel mooi dat Jozef prachtige woorden, goede woorden, vleiende woorden, strelende woorden kon spreken aan het adres van die schenker. Maar als die bakker werkelijk kwaad gewild had, had de boodschap aan de bakker hele ernstige gevolgen voor Jozef kunnen hebben. Maar Jozef brengt het woord van zijn God, zonder aanzien des persoons, eerlijk. En hier blijkt, ook al is misschien de context, de tekstverband, wat wonderlijk in het eerste gezicht. Ook hier blijkt dat het woord van de Heere, de boodschap van Gods wegen, een tweesnijdend scherp zwaard is. Want de schenker krijgt een boodschap van Gods goedheid te horen. En de bakker krijgt zijn doodsbericht thuisgestuurd. Gemeente, laten we dat een ogenblik op ons laten inwerken. Want al is het zo dat die schenker bericht kreeg, dat zijn de woorden simpel, dat hij hersteld wordt in zijn vroegere ambt, dat hij de gunst van Farao zal ontvangen. En al is het dat de bakker hoort dat hij binnen 3 dagen door Farao zal sterven, ligt op die achtergrond van die dubbele boodschap niet het woord van de Heere, wat altijd naar 2 kanten wijst. Wat altijd met 2 woorden spreekt. Kunnen we niet samenvatten met het woord van de apostel Paulus zelf, die zegt dat de verkondiging van het woord van God, dat de uitleg van het woord van God altijd voor de ene reuken des levens ten leven is, en voor de andere een reuken des doods ten dode is. Dat wordt toch, al is het misschien wat schaduwachtig, in deze geschiedenis aangeduid. En dan blijft de vraag natuurlijk vanmorgen heel indringend hangen hier in dit kerkgebouw. Wat is het woord van de prediking voor u geweest? Nee, niet alleen het woord van de prediking over de geschiedenis van Jozef, maar de geschiedenis van heel het woord van God. Van al die preken die in de loop der jaren hier vanaf deze kansel door verschillende dienaren in uw midden gelegd zijn. Wat betekent de prediking van dat tweezijdige woord, dat tweeërlei uitwerking heeft? O gemeente, als wij eerlijk moeten zeggen dat wij nog midden in onze onbekeerlijkheid zitten, dan is het woord van de Heere dus tot nog toe een reuken des doods ten dode geweest. Was dat erg? Als het woord in zijn ernst en in zijn vlammende waarschuwende kracht uw hart niet vermocht werkelijk te beroeren. Als het woord in zijn lieflijke nodiging, waarin de Heer Jezus Christus zelf zondaren nodigt om de toevlucht tot hem te nemen, uw hart niet tot in het diepst van uw bestaan beroerde. Gemeente, wat is het nodig om dan eens even stil te staan, zomaar even, bij de boodschap die die bakker krijgt, zijn doodsbericht, nog 3 dagen. Want ook in de prediking van het evangelie, hoe wonderlijk het ook klinkt, komt een doodsbericht tot ons. Dat is niet de kern van de boodschap, dat zeg ik vanmorgen niet. Maar het hoort er wel bij. Hoe dan? Nou, denkt u bijvoorbeeld maar aan Ezechiël 33. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Bekeert u, o huis van Israël. Is dat evangelie of niet? Ja, zegt u, dat is evangelie. Dat God betuigt dat hij geen lust heeft in de ondergang, maar dat hij de bekering zoekt en dat hij de genade aanbiedt, zeker. Maar daar komt het woord dood toch in voor. Ik heb geen lust in de dood, in de ondergang van de zondaar. En daar zit toch de waarschuwing in dat wanneer u dat aanbod van Gods genade en die roepstem, die vermaning om tot inkeer te komen, niet hoort, dat u de dood zult sterven. En dan weet u toch niet hoe kort uw leven is. Dan kan het toch zo zijn, zoals de psalmdichter zegt, de dood wenkt ieder uur 3 dagen. O gemeente, wat is het nodig dat de eeuwigheidsernst juist op de harten van onbekeerden zou wegen. En wat kunnen we vaak heel oppervlakkig doorleven, alsof er geen dood en geen eeuwigheid is. Uit liefde tot uw behoud en tot uw ziel, zegt de prediker van het evangelie, zegt het woord van de Heer het, o bekeert u toch en leef, want nog 3 dagen. Ja, dan zegt u, maar wat moet je dan maken van die dromen? Betekent dit nu, als je hier leest, dat Jozef die dromen uitlegt, en die dromen die spelen een geweldige rol in die hele geschiedenis van Jozef, dat ook nu dromen nog betekenis hebben? U weet dat, hoop ik zal daar heel kort over zijn. Dromen hebben geen openbaringsbetekenis. God openbaarde zichzelf toen de Bijbel nog niet voltooid was, door dromen en gezichten en ook nog wel op andere manieren. Zo openbaart God zich niet. En daarom moet u maar niet het van dromen verwachten. Dat gebeurt soms in onze kringen nog wel eens al te veel, dat men bij dromen leeft. Het is misschien een wat merkwaardig verhaal, maar het is waar gebeurd in de plaats waar ik opgegroeid ben. Dat iemand die weduwe was in de 30er jaren niet wist, ook omdat ze er financieel niet zo goed bij zat, of ze nu wel of niet een nieuwe kachel mocht kopen. En dat ze droomde dat haar man vanuit de hemel sprak, ga naar Bouwman en koop een kachel. Bouwman was een winkel destijds, een hele bekende. En dat gaf ze vrijmoedigheid om die kachel te kopen. Dat is het ergste dan nog niet. Erger is wat erop volgde. Dat ze van die tijd ook meende dat ze bekeerd was. Omdat ze een stem uit de hemel gehoord had in een droom. Gemeente, dat soort dingen zijn geen grond voor de eeuwigheid. Als er niet meer is, dan is iets wat je in een droom zou hebben meegemaakt, het is te kort in de dag der dagen. Want wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En een mens zal niet bij dromen leven en bij dromen zalig worden, maar alleen bij het woord wat vanuit de mond van God uitgaat en wat door de Heilige Geest wordt toegepast aan het hart. Hebben dromen dan helemaal geen betekenis? Nou, het kan zo zijn, en dat zou ik nooit willen ontkennen, dat iemand die voor God in de schuld komt en daar zo mee worstelt, hoe krijg ik een recht genade, God? Dat je zo met die dingen bezig bent, dat het je zelfs tot in je dromen bezighoudt. Daar kunnen Gods kinderen ook wel eens van spreken, de een misschien meer dan de ander. Dat je met de dingen zo bezig bent, dat het tot in je dromen je achtervolgt. En dan zijn er wel eens opmerkelijke dingen. Maar u mag van dingen die u opmerkelijk ondervindt in dromen nooit een grond maken. En let u vooral hierop. Dat dingen die opmerkelijk zijn, altijd terugwijzen naar het woord. Het kan wel eens zijn dat je in een droom zomaar op een tekst gewezen wordt. Dat is niet onmogelijk. Vraag dan aan de Heere, als je weer wakker bent: Heere, wat betekent dat? En die woorden zijn toch uw woorden? Pas u ze toe aan mijn hart. Voelt u wat ik zeggen wil? Leef niet bij dromen, maar leef bij het woord. Dat moeten we goed vasthouden. Maar tegelijkertijd zit er ook nog iets in deze hele geschiedenis wat betrekking heeft op Jozef zelf. Want we hebben het nu gehad over dat uitleggen en over die prediking van Jozef, en dat hij tot in de gevangenis toe de naam van de Heere noemt, en dat hij daar uitlegger mag zijn in de naam van de Heere van die dromen van deze twee heidense mensen. Maar let u nog even met mij op die woorden van Jozef als hij daar staat voor die schenker. En als hij van Gods wegen die schenker aan mag zeggen: u zult verhoogd worden binnen 3 dagen. Let u daarop, gemeente. Binnen 3 dagen. Dat is in de Bijbel een vaste uitdrukking geworden. Die doorloopt tot in het Nieuwe Testament toe. De derde dag. Ten derde dagen. Dat is hier al, maar zeker als u het leest in de kleine profeten. De dag waarin God ingrijpt. En als u dat betrekt op de bekende uitdrukking uit onze geloofsbelijdenis, dat Jezus Christus ten derde dagen is opgestaan uit de doden, dan weet u dat die uitdrukking toch ook een bijzondere betekenis heeft. De derde dag is in de Bijbel heel vaak een heenwijzing naar het reddend, naar het bevrijdend ingrijpen van God. En Jozef, wiens ziel dicht bij de Heere leefde, moet hebben aangevoerd de derde dag. Deze man wordt bevrijd. O, zou die derde dag van Gods verlossing ook voor mij nu zijn aangebroken? En dat maakte des te begrijpelijker dat hij, toen hij het hoorde: ten derde dagen zal deze schenker verhoogd worden en aan het hof van Farao in eer en luister hersteld worden, dat hij zegt: gedenk mijner bij uzelf. In een hele moderne commentaar las ik het ontroerende woord hierbij. Het doet denken aan de woorden van de moordenaar aan het kruis. Nou, die lijn moet u maar niet te ver doortrekken, maar ik wou het toch even noemen. Een moderne commentaar die, nou ja, het hele boek Genesis in stukjes knipt en er heel weinig van gelooft. Het doet denken aan de moordenaar aan het kruis. Gedenk mijner. Dat is namelijk het gebed van een vernederd hart. Van een smekeling. Jozef, met alles wat God hem gaf, een smekeling. O, denk aan mij. En dat betekent dan wel dat Jozef het hoopt en het inroept en inwacht dat die schenker onder de leiding van God en onder de bediening van God gebruikt mag worden om hem vrij te laten. Want dat is de inhoud van zijn woorden. Denk eraan dat ik ten onrechte gebonden ben en ten onrechte in die gevangenis terechtgekomen ben. Daarin lezen we ten diepste een beroep op de genade van God. Maar weet u wat we zien, gemeente, en dat is het diepe. Dat ook al heeft Jozef misschien verwacht, nu gaat die schenker de gevangenis uit en die zal mij gedenken aan het hof van Farao. En misschien is nu Gods tijd wel gekomen. Doch de schenker gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. 2 jaar lang moet hij nog blijven. De derde dag was voor Jozef nog niet aangebroken. Het gaat van Jozef, zo hebben we de vorige keer gezegd, van de ene diepte in de andere. Slaaf, ten onrechte in het gevangen, weer een beetje verhoogd en nu wordt hij weer in de diepte gestort. Nee, niet in zijn uiterlijke omstandigheden zozeer, maar innerlijk in de diepte gestort, de schenker. Hij heeft me vergeten. De eerste dag dacht hij misschien morgen zal het gebeuren. En toen overmorgen dacht hij misschien, ja, die man heeft ook zoveel te doen. Over een week zal het gebeuren. Maar de uitgestelde hoop krenkte zijn hart, want het duurde 2 jaar. Waarom? Ach, u weet het toch, zo gaat de Heere Jozef oefenen. Om nu alles te verliezen. Alle hoop en alle gronden buiten God. Om het niet te verwachten van schenkers of van bakkers. Of van gevangenbewaarders of Potifars of Juda's of Jacobs. Maar opdat hij in een weg waarin alle gronden hem ontnomen worden. Alleen zijn God zou overhouden. Gemeente, dat kan in de praktijk van het geestelijke leven een moeilijke en een zware weg zijn. Als God alle stutsels en alle pilaren onder je weg gaat slaan. Maar het is zo'n nuttige weg. En daarom zult u niet boos op God worden. Als de Heere een afbrekende weg met u gaat. En als de Heere pilaren en steunsels in uw leven omstoot. Misschien al nadat u veel van hem geleerd hebt. O, smeek hem veel om de ondersteuning om de dingen te verwerken en te dragen en het met hem eens te worden. Maar vergeet het niet, het is geen vreemde weg. Weet u hoe Paulus het noemt? Ik sterf alle dagen. En ergens anders? Altijd het dooding van onze Heere Jezus Christus in ons omdragende. Dan worden onze leunsels en steunsels en gronden afgebroken. Opdat Jozef zijn God over zou houden. Want in de hitte van de smeltkroes van de beproeving wordt het doorgloeid van waarheid. Dat ene woord. En de Heere was met Jozef. Kijk, en zo gaat het slot van het hoofdstuk heel bijzonder spreken. Want nou was die schenker Jozef wel vergeten. Maar God vergeet zijn kinderen nooit. Ook Jozef niet in het gevangen. En nou kan het wel zijn dat wij zingen in een tijd waarin wij net als Jozef misschien afgebroken en ontgrond worden. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. En dan kun je ook nog wel eens denken dat God je vergeten heeft. Maar God is niet als de schenker. God kan zijn aangezicht wel verbergen. En het kan er wel diep doorgaan. Maar de Heere vergeet alle die het oprecht en in ootmoed van hem verwachten nooit. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. En wat kan Jozef nu alleen maar? Met knikkende knieën. En ik zie ook een traan in zijn ogen. Achter de Heere aankomen. Die 2 donkere jaren. Vlak voor zijn verhoging. En dan komen we tenslotte, en ik stip dat maar aan vanmorgen, van Jozef bij de meerdere Jozef terecht. Want in Jozef zien we voorgebeeld en voorgetekend en voorgeschilderd de weg die de meerdere Jozef, de grote verlosser, Jezus Christus gaat. Gemeente, wat is zijn weg eigenlijk geweest? Van de ene diepte in de andere diepte. Tot de grote diepte kwam van het grote lijden. Toen werd Jezus Christus van alle schenkers en bakkers, van alle discipelen en van vrouwen verlaten. Ze hebben hem allen alleen gelaten. En psalm 88, die psalm van Heman, is ook een messiaanse psalm, waarin de dichter zegt dat zijn vrienden en bekenden hem verlaten hebben, dat hij elke dag doodbrakende is. Dat is ten diepste een psalm van de borg. Ondanks alle andere betekenissen die het mag hebben, ten diepste een psalm van de borg, waarin hij eruit zingt dat hij een ieder verlaten is, dat zelfs zijn God hem verlaten heeft. Zo is Jezus Christus door de diepste diepte gegaan. Dieper dan Jozef, vergeten door een ieder, zelfs vergeten van God. Waarom? Twee dingen. Allereerst opdat hij met een ieder die hem vreest en die door de diepte moet gaan, medelijden kan hebben. Want er is geen plek in de bestrijding, gemeente. Er is geen plek in de verzoeking. Er is geen plek in het lijden. Er is geen plek in de benauwenis. Of Jezus Christus is daar geweest. Hij is in de grootste nood geweest. Hij is in de verlating van God geweest. Hij weet van de last van de schuld. Hij weet van de benauwenis van een benauwd gemoed. Er is geen plek in de benauwenis of Jezus Christus is daar geweest. En daarom bent u benauwd. Bent u bestreden? Zit u innerlijk in de gevangenis? O, denk aan de benauwde borg. Aan de borg die in de banden geweest is. En smeek om het licht van het woord en van de geest, opdat u in uw benauwenis hem mag ontmoeten. In de diepe weg hem mag overhouden. Wat zou u dan gelukkig zijn? En dat kan, want de meerdere Jozef is overal geweest. En het tweede is, hij is van God verlaten geweest, opdat hij mensen die het verdiend hebben voor eeuwig in het gevang van de buitenste duisternis te verzinken, uit die klauwen en banden zou bevrijden. Hij is de machtige held die de gevangenis van binnen heeft opengebroken. Zo hoorden we deze week. En als er dan iemand is die met een beschuldigd geweten zit achter gesloten deuren, ijzeren grendels, en die grendels niet kan openkrijgen, maar alleen maar dikker kan maken en vaster kan laten roesten. Heren, hoe moet het? Hij is het voor wien gereed de ijzeren grendels en de koperen deuren braken. Ik denk aan één klein voorval en ik mag daar misschien mee afsluiten vanmorgen. Het was in mijn vorige gemeente dat ik een vrouw ontmoette al vrij snel, want ze was ernstig gehandicapt. Ik denk dat ze zo tegen de 60 was. Ze was niet getrouwd. Onderwijzeres de boodschap kreeg dat ze een ongeneeslijk gezwel in haar hoofd had. Moest geopereerd worden. Kwam door de operatie heen, maar bleef zwaar gehandicapt. Het was een vrouw die altijd het woord van de Heere lief gehad had, maar niet kon zeggen dat ze er persoonlijk iets van kende. En in die diepe weg, toen haar lichamelijke krachten zo gebroken werden, kwam ze niet alleen met haar lichamelijke klachten, maar ook geestelijk in de banden, in de kluisters, in de gevangenis. Heere, hoe moet het nu? En vooral, hoe kom ik tot God bekeerd? En toen zei ze het daar in dat ziekenhuis. In die weken na de operatie, toen ik als gebonden lag naar het lichaam, want ik kon geen ledemaat meer bewegen. En vooral gebonden was naar de ziel. Toen is Hij gekomen. En heeft al die kluisters verbroken. Door het woord van zijn genade. En als God in Christus met zijn verzoenende en vergevende genade tot je hart spreekt, dominee, dat raak je nooit meer kwijt. Nooit meer. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, wij zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Geef dat het woord wat in alle eenvoud en van ons uit in alle gebrek gebracht is, gebruikt en gezegend mag worden. En wil u met ons zijn, Heere. O, laat het woord geen reuken des doods ten dode voor ons mogen zijn. Maar wil u onze harten beroeren en verbreken, ga met ons. Breng ons vanavond weer samen. Wanneer we over een deel uit de catechismus hopen na te denken. En zie op ons in gunst van boven in Christus. Uit genade. Amen. Psalm 69 vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in het verdriet. 69 vers 3. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.